daar zijn we, de 102e aflevering van Viva Valentine. Yay! Deze aflevering heet, ben je er klaar voor? Een nieuw machtsblok staat op. Ja, dat is de slogan van een nieuwe wereldorde die aan het ontstaan is.
Wat een hype.
Ja, maar echt.
Helemaal hyped.
Zullen we daarmee gaan beginnen?
Laten we daarmee beginnen.
De nieuwe wereldorde.
Ja.
Wat is er aan de hand? Er is zoveel aan de hand, jongens. Er is zoveel. Terwijl in Nederland gediscussieerd wordt over het voortbestaan van het kabinet. Wordt internationaal gediscussieerd over het voortbestaan van de dollar. Want wat heeft China gedaan? En Rusland? En India? En Saoedi-Arabië? En Brazilië? En Zuid-Afrika? Wat hebben ze gedaan, die BRICS-landen die het er zijn? Ze zijn samen gaan spannen onder één hoedje.
Ja.
Ik ben het een beetje kinderachtig, omdat ik niet weet hoe ik het anders moet verwoorden. Wat is, vertel jij wat er aan de hand is.
Ja, dat is er al een tijdje gaan. Ik zat vanmorgen mijn oude Facebook door te zoeken. Eigenlijk voor een ander artikel waar we later over gaan hebben.
Ja.
Over corona. Ik was even benieuwd naar de berichtgeving, wanneer ik zeg maar ging ageren tegen corona. En toen kwam ik ook heel veel berichten tegen over BRICS-landen die een eigen credit rating hadden bedacht. Dat was 2015, geloof ik. Ik zag allemaal.
Ja, omdat die LIBOR-rente zo. Het ging om die rente-rate, toch? Die LIBOR-rente was. Daar is mee gesjoemeld. In ruil voor sushi. Door de Rabobank-medewerkers. en toen zijn ze daarvan afgesloten. Je hebt nu SOFOR of zoiets. Dat hebben die Amerikanen. En die BRICS-landen hadden toen ook al iets nieuws bedacht. Dat is gewoon doorgestoken kaart.
Ja, maar ze zijn dus al langer bezig om. Eigenlijk natuurlijk gewoon. Daar gaat het om. De dollar moet kapot. Daar willen ze omheen.
Maar denk je dat het doel is? Soort van, oké, willen Amerika raken in het hart?
Nee. Het is zichzelf preserveren. Het gaat niet om Amerika kapot maken, maar het gaat om gewoon niet zelf kapot gaan aan alle sancties die Amerika over je uit kan soorten, omdat je van hun systemen gebruik maakt. Daar zijn ze dus al sinds, nou ja, ik zag dus het bericht op mijn Facebook was 2014, 15 of zo, maar waarschijnlijk al veel langer natuurlijk, proberen ze dat tegen te gaan. Het laatste bericht waar het over had, het gaat over dat China en Brazilië een deal hebben gemaakt dat waar hun handel normaal gesproken wordt verrekend in dollars, nu gewoon verrekend wordt in de renminbi of in de reais, is het geloof ik. Dus in de munt van Brazilië of de munt van China, waardoor dus de dollar als intermediair ertussen uitgaat.
Ja.
En China is het grootste handelsland, grootste handelspartner van Brazilië. Ze zijn natuurlijk al enigszins met elkaar verwoven, maar nu gaan ze dus ook dollar, die zat er nog tussen. Amerika had nog een beetje voordeel van, dus de vraag van dollars bleef daardoor toch wel substantieel hoger. 150 miljard hoger, dat is de handel namelijk tussen die twee landen.
Nou, en wat het is, Brazilië heeft heel erg veel leningen bij de IMF lopen, hele grote bedragen. En dat zijn allemaal dollarbedragen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een beetje het dubbele hieraan. Weet je? Ik bedoel, als je dit soort artikelen leest en je gaat een beetje mee in de tone of voice daarvan, dan heb je zoiets van, fuck, de dollar gaat morgen instorten als wereldreservemunt. Maar ja, je moet je voorstellen, als je als jij een hypotheek hebt in euro's bij een bank, dan zul je nog steeds euro's nodig hebben om de hypotheek af te betalen. Je kan niet opeens soort van met een zakje zilveren munten naar de bank toe en zeggen van hier is mijn hypotheekbetaling voor deze maand. Weet je, zo werkt dat niet. Weet je, nou, je kan ook niet met renminbi's of met e-reals of weet ik veel wat iedereen verzint. Nee, je moet gewoon euro's inleveren. Dus zolang er nog zoveel schuld open staat in dollars, is er vraag naar dollars.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een beetje, dat is natuurlijk ook het privilege dat Amerika altijd gehad heeft. Want door dat systeem kunnen ze hun inflatie exporteren. Omdat de vraag naar dollars altijd hoog zou zijn, ongeacht wat er gebeurt. Behalve dat, ja, weet je, als het in elkaar stort, is dit wel waar het begint, denk ik.
Mm-hmm. Maar het kan inderdaad langer duren dan verwacht. Ik was echt, ik zocht dus iets anders, maar ik was verbaasd soort van om de toon van mijn bericht in 2015. Maar toen was wat we nu zien, was toen ook al ingezet. En toen zei ik ook van, ja, dit is zeg maar het begin van het einde. En dat is ook wel zo. Alleen de vraag is, ja, hoe lang duurt dat einde?
Het kan nog 20 jaar duren. Ja, dat is bizar, ja. Maar goed, aan de andere kant, je kunt ook afvragen of de waarde van zo'n systeem, van zo'n wereldreservemuntsysteem, voortkomt uit het feit dat het die rol vervult, of dat mensen geloof in dat het die rol vult. En dat geloof en vertrouwen, dat kan heel snel verdwijnen. Dat verdampt gewoon waar je bij staat. En ik denk dat dat de dollar ook heel erg schaadt. Want nu wordt het gezien als een soort van safe haven of zo. En dat, ja, als het die rol verliest, ja, dan is het weg, weet je. En dat, dat komt het ook nooit meer terug.
En ja, maar nu is het natuurlijk nog steeds zo dat mensen wel vertrouwen hebben in de dollar. Het is, ik bedoel, het is fiat geld, maar misschien wel een van de betere fiat valuta die er ja, maar is.
Ja, rest... het mooiste paard in de lijmfabriek. Ja, ja. Wel eens heb horen zeggen. Ja.
Want want iedereen doet natuurlijk hetzelfde en zij hebben nog wel die ja, die wereldreservemuntstatus. Ik zag een andere podcast voorbij komen waarbij ze nog even het hele geschiedenis schetsten vanaf 1944, dat het werd besloten dat de dollar zo goed als goud is.
Ja.
En toen iedereen zei van, nou, oké, dan gaan wij onze munt ook koppelen aan de dollar. En we dus eigenlijk een soort van, ja, eigenlijk een goudstandaard gewoon hadden, totdat Nixon dat opzij. Maar vervolgens zei hij ook van, nog steeds is het zo dat als ik het goed begrijp, van alle staatsschulden, iets van 62% nog steeds in dollars.
Ja, dat bedoel ik. Dat is wat ik zeg.
Dus dat is natuurlijk gigantisch veel nog.
Ja, en dat geld moet terugbetaald worden in dollars. Dus ja, die vraag naar dollars zal altijd heel groot zijn. Mm-hmm. Ja, het is krankzinnig.
Maar het is echt bizar, omdat 62% zeg maar sinds 1971, het is vast wel naar beneden gegaan. Het was waarschijnlijk nog veel hoger, maar nog steeds is het echt, ja, 2/3.
Maar hoe moet het naar beneden gaan? Weet je, schuld wordt niet meer terugbetaald vandaag. Nou ja, al die schulden worden gewoon, weet je, hoe noem je dat, herfinancierd. Net zolang totdat iemand op een gegeven moment zegt van, nu moeten we echt kappen. En ik heb het idee dat dat moment is aangebroken. En dat is denk ik, dat effect is nu heel zichtbaar. Ook door dit soort ontwikkelingen. Dat iedereen zoiets heeft van, het is onhoudbaar. Weet je, de schuldenberg is te groot. Je kunt niet, weet je, als een, weet ik veel, een of andere een gezin met een modaal inkomen een schuld heeft van 100 miljoen, dan moet je dat afschrijven, want er is no way dat die dat ooit gaat terugbetalen. En dit is op dit ogenblik de geopolitieke situatie, dat bijna alle landen in een situatie verkeren waarin ze gewoon hun schuld niet meer terug kunnen betalen. Mm. En dan, Nederland is een uitzondering. Ik geloof dat wij 52% van ons BBP aan schuld open hebben staan. Maar goed, dat betekent dat nog steeds je halve jaarsalaris verdwijnt om schuld af te lossen. Mm. Maar in ieder geval is het mogelijk. Maar er zijn ook heel veel landen die al boven de 100% zitten, weet je, die al 120%. Italië, Spanje, maar ook, ja, weet je, en heel veel Zuid-Amerikaanse landen ook. Nou, daar zie je ook de hyperinflatie, weet je, dat zie je ook in Turkije en Libanon en weet ik veel. Overal is datzelfde probleem aan de hand. Al die gasten zijn vanaf de jaren 70 gewoon geld gaan bijdrukken alsof er geen gevolgen zijn.
Mm-hmm.
En die gevolgen zijn er nu, weet je. Het is nu, ja, nu moet er betaald worden. En dat is waarom zometeen de belastingen omhoog vliegen. Ik heb nog, af en toe heb ik van die discussies dit weekend weer op Twitter van iemand die zei van, nee, je eigen huis gaat niet naar box 3. Weet je. En ik heb echt zoiets van, luister, als je begrijpt wat inflatie en superinflatie gaat doen met overheidsbeleid, dan weet je dat de belasting omhoog gaat. Want het is een enige bron van inkomsten.
Mm-hmm.
En op dit ogenblik hebben ze nog zoiets van, ja, we doen die belasting een beetje omhoog, maar we gaan nog niet verder niet bezuinigen. Wacht maar. Ik bedoel, ik heb de jaren 80 wat dat betreft bewust meegemaakt. En dat is gewoon bezuinigen op alles, weet je, dat het feit dat wij geen defensieapparaat van betekenis meer hebben, dat heeft te maken met wat er in de jaren 80 is wegbezuinigd. En dat, ja, dat gaat gewoon niet. Dat gaat terugkeren. En ik denk dat misschien zelfs dat niet eens genoeg is om financieel gezien de boel weer op de rails te krijgen. En daarom is juist zo interessant wat er nu dus gebeurt. Dus wat je ziet gebeuren in het Midden-Oosten is dat er een hele interessante situatie is ontstaan rondom Saudi-Arabië.
Ja.
Saudi-Arabië is het rijkste land in het Midden-Oosten. Die hebben ontzettend veel wapens gekocht van Amerika na de Golfoorlog.
Mm.
Ze zijn een oorlog in Jemen aan het financieren, wat eigenlijk een soort proxy-oorlog is. Je hebt de hele tijd dat gezeik tussen de Soenies en de Sunnieten en de, hoe heet die andere? De
Wahhabieten en de
Shiiten. Soenieten en de Shiiten. En die,
maar Saudi-Arabië zijn Wahhabieten, toch? Die,
ja, dat is eigenlijk weer een stroom daarvan. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk ook de Iran-Irak oorlog geweest in de jaren 80. Het is ook het conflict geweest. Eigenlijk is dat het belangrijkste conflict in het Midden-Oosten. Die twee stromingen van de islam. En China is nu gekomen en die heeft gezegd tegen Saudi-Arabië van, luister jongens, jullie zijn allemaal precies aan het doen wat ze willen. En wat China daarmee bedoelt, is dat na de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden Israël kregen van Engeland, want dat, zo ging het op die ogenblik, of dat ogenblik, Engeland heeft Israël eigenlijk ter beschikking gesteld. Dat was land wat ze op dat ogenblik bezet hielden, of in ieder geval zeggenschap over hadden. En dat hebben ze op zo'n manier hebben ze die landen ingedeeld. Als je ook naar een kaart kijkt, dan zie je dat het allemaal hele rechte blokken zijn. Weet je? Ze hebben gewoon letterlijk naar een kaart zitten kijken en ze hebben gewoon grenzen getrokken. Mm. Wetende.
Ook zo mooi in Afrika trouwens.
Wat zeg je?
Dat vind ik ook zo mooi in Afrika.
Dat bedoel ik. Ik heb het over Afrika.
Oh, ja. Dacht je over Midden-Oosten?
Ja, eigenlijk dat hele Noord-Afrika en Midden-Oosten.
Ja, ja, ja.
En, maar wat ze gedaan hebben, ze wisten dat ze bepaalde bevolkingen in tweeën spleten. En dat dus een bron van conflict was. Daar zet je vervolgens Israël middenin. Helemaal natuurlijk een bron van conflict binnen die islamitische wereld. En het idee was van deze gasten gaan met z'n allen daar de komende 50 jaar oorlog voeren over die kunstmatige grenzen. En dat gezeik gaat nooit stoppen. En verdeel en heers. Dat was het hele plan. Daarom heeft Israël ook zo ontzettend veel wapens van Amerika gekregen. Want dat verdeel en heers, die verdeel en heers situatie in het Midden-Oosten is gewoon het beste voor het Westen. Want als je kijkt naar de energievoorraden in het Midden-Oosten, het Midden-Oosten heeft de potentie om een machtsblok van betekenis te zijn. En het doorbreken van die machtsblokken is als al misschien wel eeuwenlang het grote geopolitieke thema. Weet je, verdeel en heers. Zorg dat je vijand zich niet verenigt.
Mm-hmm.
En wat China nu aan het doen is, die zegt van luister jongens, we hebben een groot probleem met Amerika. Jullie hebben hier al 30 jaar oorlog hier in het Midden-Oosten, wel langer. Dit is eigenlijk alleen maar het plan wat het Westen had met het Midden-Oosten, verdeel en heers. Laten we gaan samenwerken en een machtsblok vormen tegen het Westen. Komt alles goed. En je ziet het nu uitspelen. Ik bedoel, ik zie opeens, wat was het? Er was sprake van vrede in Jemen. Opeens Iran en Saudi-Arabië hebben iets bijgelegd, volgens mij.
Oh ja?
Wat nog nooit eerder in de afgelopen, of sinds de coup in Iran, echt ondenkbaar was. Saudi-Arabië is vrede aan het maken met zijn vijanden in het Midden-Oosten. Vervolgens heeft MBS, Mohammed bin Salman, die prins daar, die heeft gezegd van nou luister, wij gaan niet meer Amerika pleasen. En weet je, ik weet nog of je die video gezien hebt van toen Trump daar op staatsbezoek kwam. Toen was er één groot feest. En kwam Biden en toen kwamen amper 5 man opdagen. Weet je, dat was niemand was geïnteresseerd. En dit vind ik wel, ik denk dat dit gezegd moet worden. De hele geopolitieke situatie die aan het ontstaan is te danken aan Biden en de mensen achter Biden. Want Biden is zelf dement, weet je, ze doet het zelf niet. Maar het is zo zwak, het is inhoudelijk zo slecht, dat het maakte ook geen indruk meer. En dit is wat Trump nog wel deed, weet je. Trump was onder Trump. Trump zei van als ik president blijf, als ik herkozen word, komt er geen oorlog met Rusland. Nou, hij ging weg. Hop, wat hebben we oorlog met Rusland? Biden heeft dat gedaan, weet je. Ik bedoel, die Victoria Nuland, die 15 jaar bezig is geweest om deze oorlog op te stoken, die trekt nog altijd aan de touwtjes in Washington, weet je. Die regelt dat. Dat... Uit de kant van Amerika moet het niet komen, weet je, vrede. Dus misschien dat het vanuit de kant van China en Saudi-Arabië en Iran, dat kan. Ik bedoel, ik ben niet naïef, ik denk niet dat gaat gebeuren, maar toch.
Het is sowieso interessant dat er een inderdaad, de machtsverhoudingen zijn gewoon aan het verschuiven. Want je refereerde ook aan die, zoals het andere artikel in de show notes staat, over dat, ik krijg internet niet van elkaar nu eventjes, maar de...
Je bedoelt van Barron's?
Nee, dat was waar we het net over hadden, toch?
Ah, oh, oké. Ja, inderdaad. Ja.
Maar Saudi-Arabië... sowieso hebben ze laatst ook gezegd van we gaan de olieproductie naar beneden schroeven met z'n allen. Dus waardoor in één keer de benzineprijzen weer... was maandag dat de benzineprijzen weer door het dak te gaan. Je zou beter maandag kunnen tanken dan dinsdag.
Mm-hmm.
Maar ze zijn ook zich aan het distancieren van het beleid van en de bescherming van Amerika. In het artikel stond een incident van een bomaanslag waar Amerika eigenlijk hen voor had moeten behoeden een aantal jaar geleden. En sindsdien heeft die MBS een 2030 vision opgeschreven, waarbij die eigenlijk zegt, we gaan loskomen en zelfstandig worden en niet meer vertrouwen op de bescherming van Amerika.
Ja.
En een van de dingen is dat ze dus inderdaad, dat ze ook olie in andere, hoe noem je dat, in andere valuta.
Ja.
Gaan verkopen dan dollars. Ja, nou, dat soort zaken.
Maar dat is en... dat ik bedoel, dat kan niet onderschat worden. Wat een gigantische tectonische shift dat mm-hmm. is, weet je. Ik bedoel, we hebben het wel eens gehad over de documentaire Bitter Lake mm-hmm. Van hoe heet het? Van Adam Curtis.
Mm-hmm.
En die omschreef daar eigenlijk die situatie waarbij net na de Tweede Wereldoorlog, volgens mij Roosevelt naar
op het schip.
Ja, op dat schip. Weet je, die gaat zitten met de Saoedische koning. Koning Fout, eventjes uit mijn hoofd. En zij gaan daar, ze maken een deal. En hij zegt eigenlijk van luister, wij zorgen voor alle wapens, voor alle beveiliging, voor alles. Maar elk vat olie wat je verkoopt, dat wordt afgerekend in dollars. Dat was de deal. En die deal is nu weg. Weet je, dat is waar het woord de petrodollar vandaan kwam. De dollar werd eigenlijk ondersteund door de prijs van olie. Olie is energie. Energie is wat mensen nodig hebben om te bestaan. Alles heeft daarmee te maken. De dollar vertegenwoordigde die energie. En dat is die band is nu doorgesneden. Het is weg. Dat betekent dat zoals in een, hoe noem je dat, in zo'n Roadrunner cartoon, waarbij die vogel op een gegeven moment boven de afgrond hangt, maar nog loopt. Weet je, dat is een situatie waar de dollar nu in zit. Weet je, die zijn de afgrond ingerend. Het wordt niet meer ondersteund door niks niet. En het loopt nog, maar het is bezig om zijn momentum te veranderen en lineair recta naar beneden te gaan. Dat is wat de dollar nu doormaakt.
Mm-hmm. Ja, dus een ander bericht, zeg maar, het is allemaal van die opstapeling van berichten waarbij voor mij de standaard media er weinig aandacht aan geeft, maar wel net laten zien van, nou, het is een gigantische shift. De hoeveelheid vraag van olie vanuit Saudi-Arabië is enorm.
Yeah.
Dus de vraag naar dollars is daardoor enorm. En op het moment dat je dat niet meer in dollars afrekenen, dan zakt dat in. Ik zag dat China inmiddels van mij een maand geleden alweer op het laagste punt zit wat betreft zeg maar schuldpapieren van de VS. Zeg maar staatsobligaties van de Amerikaanse overheid heeft een 12 jaar dieptepunt bereikt.
Yeah.
Dus die zijn ook al zich aan het distancieren en afstand nemen van mm-hmm. Van Amerika. Ja, het is heel boeiend wat dat gaat doen. Brazilië is de grootste economie van Zuid-Amerika, die dus nu een deel van hun handel niet meer in dollars gaat doen. Ja, het wordt iets. Het kan nog lang duren, maar ik denk ook dat het gezond is wel. Ik denk wel, ik weet niet. Ik ben heel veel mensen die zijn anti-China, anti-Rusland. Natuurlijk, omdat het is inderdaad. Het zijn communistische mogendheden, niet per se vrijheidslievend. Maar Amerika die heeft dat plaatje wel, maar is het in de praktijk ook niet.
Nee.
Misschien intern in Amerika heb je nog in veel plekken dat je wel dat ze vrijheid nog een warm hart toedragen. En dat het. Ik denk ook wel dat het daarom nog wel lang kan duren, omdat ze wel in de interne markt, zeg maar, de meeste. De juiste randvoorwaarden hebben, zeg maar, om heel welvarend te zijn en economisch welvarend te zijn. En ik denk dat de misallocatie in China en misschien ook wel in Brazilië en Rusland zeker veel groter is. Dus daar zie je natuurlijk ook gewoon, dingen gebeuren.
Ja.
Wat nog wel interessant is ook dat in Zuidoost-Azië, ik ben ook nog steeds gefascineerd door, zeg maar, hoe het demografisch gewoon verloopt. Want hoeveel mensen in het land wonen, geboren worden en dus in de toekomst zullen zijn, zegt heel veel over je economische output en je economische macht. En
ja,
dat zie je. Je ziet eigenlijk dat volgens mij alleen Zuidoost-Azië een beetje een soort van een groeiende bevolking heeft.
Ja, Afrika ook hoor.
En Afrika inderdaad, ja. Klopt. Maar in heel veel westerse landen is dat is bijna een omgekeerde piramide. Zeg maar, heel veel oud en heel weinig
nou, dat jong. Is, daar wordt niet echt over gesproken, maar dat is absoluut de nummer één reden waarom die massamigratie naar Europa wordt aangewakkerd.
Mm-hmm.
En iedereen denkt dat er een, met stikstof en de boeren en weet ik veel wat. Het is heel simpel. Als je een vergrijzende bevolking hebt, als je vergrijzende bevolking hebt, dan kun je economisch gezien niet meer groeien. Dan ben je economisch gezien op je top.
Mm-hmm.
Dus je moet op een of andere manier verjongen ten koste van alles. En dat is wat er nu gebeurt. En Merkel is daarmee begonnen. Die heeft dat ook uitgesproken. En dat is op een of andere manier Europese doelstelling geworden. En daarom moeten er, weet ik veel, miljoenen jonge mensen naar Europa gehaald worden. Om maar die economie de soort van nog 100 jaar vooruit te kunnen duwen.
Mm-hmm.
Maar het is waarschijnlijk hopeloos. Weet je, ja. Want zoveel, al komen er 10 miljoen per jaar. Het is niet genoeg. Er zijn zulke gigantische effecten van dat soort verschuivingen. En je kunt je ook afvragen, misschien dat iedereen nu naar Nederland of naar Noord-Europa wil komen, maar voor hetzelfde geld verandert dat. Weet je, en zijn de groeiende economieën zijn straks inderdaad in Afrika en. Ja.
Nee, het is al aan het veranderen, want je ziet een tijdje terug al dat, hoe heet dat, je had Portugal en er is zo'n Afrikaans land wat een beetje hun kolonie is. Ik ben vergeten wat het ook is.
Portugal heeft, is dat Mauritanië?
Nee, volgens mij hebben ze meer landen in Afrika. In ieder geval, er was heel lang in ieder geval van dat land, zeg maar, een immigratiestroom richting Portugal. Een aantal jaar is het omgedraaid. Zeg maar, een aantal jaar is er net, zeg maar, uitstroom naar dat land groter geworden. Omdat dus meer mensen werk gingen zoeken in dat specifieke Afrikaanse land.
Ja.
Dan de mensen in het Afrikaanse land, zeg maar, richting Portugal ging. Dus, en dat, ja, ik denk dat overal wel een beetje gaande is. Dus, nou ja, en nogmaals, ik denk niet dat het verkeerd is. Want ik denk dat, ik zat net, er zijn zoveel dingen om te bespreken. Ik kom zoveel dingen tegen als ik het voorbereid. En vervolgens ga ik verder lezen met dingen die ik altijd lees. En dan kom ik weer op nieuwe dingen uit. En dan, ik had het net nog over die hele Church-commissie. En weet je, de rol van intelligence services in Amerika. En hun. Hun wandaden tegen het Amerikaanse volk, maar eigenlijk gewoon tegen de wereldbevolking. En,
ja.
En van, ja, misschien moet het de geldkraan uit die lui daar.
Ja, de Church Committee. Zullen we daar even. Kun je uitleggen wat dat is? Wanneer speelde dat en wat kwam daar aan het licht?
Even kijken, voor mij was het 1977, maar het was een. Even kijken, zeg ik het goed? Church Commission 1975.
Ja.
En die moest onderzoek doen naar, zeg maar, wandaden van verschillende Amerikaanse inlichtingdiensten. Dus de CIA, de NSA, de FBI.
Ja.
Omdat er naar voren was gekomen dat zij misschien wel dingen deden die niet, die ongrondwettelijk waren, of in ieder geval die niet konden. En dat, het was zo interessant. Ik vond het sowieso interessant, omdat dat destijds had je Watergate, zeg maar, en je had heel veel onderzoeksjournalistiek die dus een soort van scheven van, hey, de overheid doet die dingen die niet kunnen.
Ja.
En die Church Commissie die heeft dus een aantal zaken aan het licht gebracht waar de CIA en NSA zich mee bezig hielden die waarvan je denkt van, ja, dat is conspiracy, zoals Operation MK Ultra.
Ja.
Dus het druggen.
Het ging over mind control, toch?
Ja, druggen en mishandelen van burgers in Amerika.
Maar ik heb ook begrepen dat die Church Committee, wat dat voornamelijk aan het licht bracht, was de verwevenheid van de CIA met Hollywood en met bepaalde media outlets.
Het was dus MK Ultra, was Quantico Pro. Dat was dus inderdaad infiltratie in civil rights organisaties. Het was Family Jewels. Dat was inderdaad het aanslag op buitenlandse leiders. En Operation Mockingbird. En dat was inderdaad, zeg maar, de verwevenheid van de intelligentiediensten met de media.
Ja.
En ik had net een artikel was aan het lezen uit die tijd van Rolling Stone, waarin stond dat de CIA 400 journalisten in dienst had, zeg maar, om hun beleid wereldwijd en landelijk vooruit te krijgen. En dat was.
Dat gaat tot op de dag van vandaag door.
Ja, precies,
want de gevolgen van die Church Commissie waren alleen maar dat het op straat kwam te liggen. Maar er is niets veranderd.
Mm-hmm.
En dat een heel mooi voorbeeld vond ik dat Elon Musk dat zei. Dat de CIA gewoon, of was het de FBI, een van de twee, gewoon een desk hadden binnen het hoofdkantoor van Twitter. En dat die toenmalige leiding met Elon Musk aan tafel zat. Die had dus echt op topniveau daar een afspraak. En de directeur van de of de CIA of de FBI, een van de twee, kwam gewoon tijdens die meeting binnen, deed de deur open, zei: ik kwam even gedag zeggen en ging toen weer weg. Gewoon om even te laten zien hoe de kaart op tafel lag. Mm-hmm. En dat is gewoon, ja, dat moeten mensen realiseren. Dat elk Amerikaans mediaplatform, en ook wat dat betreft ook buitenlands ook, die worden gewoon, die zijn in feite indirect eigendom van Amerikaanse inlichtingendiensten. Mm-hmm.
Ja, dat was. Ik vertelde net dat ik die podcast met Mark Maas en Robert Malone aan het kijken was. En dat ging hier eigenlijk ook over. Het ging over de fifth generation warfare.
Ja.
Waarbij eigenlijk de controle van social media, techbedrijven en media outlets onder Amerikaanse intelligentiediensten ervoor zorgen dat ze inderdaad een ja, dat we zijn onderdeel van een informatieoorlog. En dat is. Ja. En hij vertelt hoe dat dan gaat met betrekking tot zijn. Tot zijn persoonlijk onderzoek. Hij is natuurlijk heel erg betrokken geweest bij onderzoek naar biochemische dreigingen. En zeggen, ja, als je dat doet, dan heb je regelmatig contact met de intelligentiediensten in Amerika. En hij vertelt even zijn ervaring hoe dat gelopen is. En dat, ja, ik weet niet, ik blijf me een soort van verbazen over de surrealiteit waar we nu in zitten. Dat vroeger was dit zeg maar een soort van reden dat iedereen op zijn achterste poot stond. En nu is het maar van, weet je, we gaan verder en er gebeurt vrij weinig.
Maar dat gebeurt al heel lang, weet je. Dat is met alle. Vanaf corona werd het duidelijk dat wat de overheid wil niet hetzelfde is als wat de bevolking wil. Die twee dingen zijn, die twee blokken zijn uit elkaar gegroeid. Maar dat is op wereldwijd niveau ook het geval. Vroeger, ik bedoel, ik ben uit een tijd dat je de multipolaire wereld had, waarin de Sovjet-Unie één machtsblok was en de NAVO een ander machtsblok was. En daar ging het ongeveer tussen. En we keren terug naar zo'n situatie. En ik weet niet of, weet je, waar in die tijd de NAVO de beste papieren had om vanwege die petrodollar en vanwege het feit dat Amerika alles en nog wat kon laten produceren en er niet voor hoefde te betalen of in ieder geval mee kon betalen met papieren geld wat verder door niets gedekt was. Met andere woorden, zij konden gewoon unlimited geld produceren terwijl andere landen daadwerkelijk materialen en resources moesten produceren of voedsel of weet ik veel wat. En dat is die situatie is nu veranderd en dat is op zijn zachtst gezegd interessant. En dat we keren terug naar een multipolaire wereld. China die gaat, om heel eerlijk te zijn, er gewoon met de bal vandoor. China heeft het voor het zeggen, denk ik, in Rusland voor een groot gedeelte. China heeft het te zeggen in Afrika voor een groot gedeelte. In Azië, Zuid-Amerika, alles behalve het Westen. En om heel eerlijk te zijn, dat Westen, dat gaat ook hard. Want wat er in Canada gebeurde met die verkiezingen en hoe Trudeau, de Chinese, of hoe innig Trudeau met de Chinezen is, dat is opvallend. Mm-hmm. En ook wat helemaal opvallend is, dat president Xi tijdens die top in Bali, Trudeau, openlijk ten overstaan van de camera's en alles op zijn flikker gaf. En dat geeft wat aan over.
Wat heeft hij gedaan dan?
Trudeau had een interview gegeven in de Washington Post volgens mij. En daarin heeft hij gezegd dat bepaalde dingen besproken waren met China. Mm-hmm. En Xi die liep direct op hem af. Waren geen beleefdheden, niks. En zei van luister, jij hebt dingen gezegd die wij niet besproken hebben. Dit is niet afgesproken. Dit is niet gebeurd. Je hebt gelogen tegen de Washington Post. Zoiets. Iets van met die strekking, zei hij. En dat, weet je. En Trudeau die stond toch zo overduidelijk geïntimideerd door Xi. En het was gewoon duidelijk hoe de apen liepen. Of hoe zeg je dat?
Wie de broek aan heeft in de wereld.
Ja, wie de broek aan heeft inderdaad. Ja, nee, wat dat betreft, Xi heeft, er is, volgens mij had ik hem doorgestuurd naar jou ook. Er was een podcast geweest vorige week van Macro Voices. Ah, ja. En dat was Pippa Malmberg was daar te gast. En zij is geopolitiek analist. Zij komt echt uit generaties van inlichtingen medewerkers. Haar vader was een van de stafleden van Bush. En ze zit tot aan haar nek in die inlichtingenwereld. En zij deed een analyse over wat er aan de hand is in de wereld, wat er aan de hand is in Rusland. Fascinerend. Totaal ander perspectief. Mijn ogen gingen open. Ik had echt zoiets van, ja, weet je, interessant.
Wat was de meest opzienbarende perspectief wat zij bood?
Dat Poetin aan de leidband van Xi loopt. Hmm. En dat dat Poetin naar Xi is gegaan en gezegd heeft van, ik ga de Krim terugpakken. Of de Krim hadden ze al, maar de Donbass en Luhansk. Omdat die etnisch Russische bevolking daar geterroriseerd wordt door de Oekraïners. En dat Xi toen heeft gezegd van, ja, moet je doen, man. Dat is een goed idee. Vervolgens was eigenlijk Poetin al van plan om het verder te laten escaleren. Misschien wel met nucleaire wapens. En dat hij teruggefloten is door Xi. Die zoiets heeft van, nee, daarvoor is het te vroeg. En Xi heeft belang bij het uithollen van de NAVO.
Mm-hmm.
Omdat zijn volgende stap is natuurlijk Taiwan. Hij is niet geïnteresseerd in de Oekraïne. Wat kan het die Chinezen schelen wat daar gebeurt? Maar het hele idee is van, ja, al dat geld, al dat wapentuig, wat er alleen al munitie doorheen gaat in Oekraïne.
Mm-hmm.
Dat komt van al die Amerikaanse legerbasis af. Dat wordt allemaal naar Oekraïne gestuurd, weet je. En het wordt gewoon opgeschoten daar. Het is echt een grote vuurwerkshow. En op een gegeven moment is het op. Het geld is op zometeen. En dat zien we nu al, weet je. Dat de Europese landen zoiets hebben van, ja, er gaat gewoon te veel geld naar de Oekraïne toe. Het is een uitputtingsslag. En Xi staat erbij, kijkt ernaar en die lacht zich rot. En die heeft gewoon zoiets van, ja, dit... En Xi gaat gewoon door met het uitbouwen van hun defensiecapaciteit.
Ik vind het interessant, want over die opmerking over Rusland aan de leiband van China. Want ik was dus een beetje aan het... Ik was de nieuwe verhouding in de wereld een beetje aan het onderzoeken. En ik was even nieuwsgierig naar dat Belt and Road Initiative van China. China heeft eigenlijk gaan doen wat Amerika dus al die tijd al gedaan heeft, zeg maar, met de dollar.
Met het IMF, ja.
En met het IMF. En die zeggen, weet je wat, ja, dat kunnen we ook doen. Wij kunnen ook inderdaad geld lenen met infrastructuur als onderpand. En als het misgaat, dan is dat van ons. Dus hun invloed, vooral in Afrika, maar ook in andere delen van de wereld, heel erg aan het vergroten. En ik zag een kaartje voorbij komen.
Vandaag het nieuws dat ze 38 miljard investeren in Maleisië.
38 miljard.
Ja.
Ja, maar ze hebben dus wereldwijd, ik heb het niet meer openstaan, hebben ze heel veel van dat soort leningen sinds de afgelopen 10 jaar, geloof ik, verstrekt. Mm-hmm. Maar er was dus ook, maar ook wat ik niet had verwacht, want ze lieten zien op basis van een kaartje, vooral in Zuid-Amerika, Afrika en Azië,
ja,
welke landen vaker zo'n lening hadden aangevraagd. Maar Rusland dus ook.
Ja, okay.
Rusland zat ook tussen 3 en 7 leningen, geloof ik, in de afgelopen 10 jaar. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus dat voor mij staat het een beetje het verhaal wat jij zegt, dat ze dus inderdaad al onder invloedssferen van China zitten. En je had het over... Je had het over de NAVO, zeg maar, en het uitputtingsslag van de NAVO. En de NAVO is gisteren of eergisteren, geloof ik, ergens 31 jaar oud. En op de 31ste-jarige verjaardag is er ook weer iets historisch gebeurd.
Ja, Finland is toegetreden tot de NAVO.
Ja.
En dat kon vroeger nooit. Dat wouden ze eerder al wel. Maar het kon nooit, omdat... BBC News heeft NATO's border of Russia doubles as Finland joins. Finland wou dat altijd, maar de NAVO hield het af. Omdat het gewoon gezeik met Rusland oplevert. Maar het gezeik met Rusland is er al, dus nu maakt het ook niet meer uit. Dus de Finnen zijn nu toegetreden tot de NAVO. En het is echt opvallend, want sinds de Tweede Wereldoorlog is Finland zijn eigen boontjes aan het doppen. Finland is ook militair gezien behoorlijk ontwikkeld.
Ik zag dat inderdaad. Ja. Ik heb een beetje ingedoken, maar ze hebben echt een niet normaal grote luchtmacht. Echt iets van 250 vliegtuigen. En staan ze hun mannetje natuurlijk. Ja. Want ze hebben toen in 1939, 1940 oorlog gevoerd met Rusland, omdat zij niet... Ze waren onafhankelijk en ze waren dus tegen de Nazi-Duitsland, maar ze wilden ook niet alliantie vormen met de Russen.
Ja.
En toen de Russen vonden dat eng, die waren bang dat ze uiteindelijk toch zouden instorten voor de wensen van Hitler.
Ja.
En ze hebben toen ruzie gekregen om... En het licht, ben ik nooit van bewust geweest totdat ik dat ging bekijken. Finland lag echt, zeg maar, naast Sint-Petersburg. Zeg maar, de grens
ja,
is...
Ja, dat is niks. Dat is dat.
Het is nu al niks, maar het was nog minder. Zeg ja. maar. Want door die oorlog zijn die grenzen iets opgeschoven. En hebben ze een deel van het eiland, Karelia geloof ik heet dat, weggegeven aan de Russen. Maar het lag echt gewoon, ze konden zeg maar Sint-Petersburg zien.
Ja.
Maar ze hebben dus oorlog gevoeld tegen Rusland en heel effectief ook nog eens een keer. Maar altijd, en volgens mij ook vanuit Finland zelf hoor. Finland zelf heeft ook gezegd, ja, we zijn... we willen militair ons niet verbinden aan andere landen. Hebben we dus 80 jaar ook niet gedaan sinds 1909.
Daarom vind ik het zo bizar dat ze het nu
dat
doen.
Dat ze nu wel doen.
Midden in een oorlog.
En de grap is, het is midden in een oorlog. En de grap is ook, er zijn verkiezingen geweest een week geleden geloof ik in Finland. En de premier, de partij van de huidige premier is derde geworden.
Ja.
En zij had inderdaad een pro-NAVO, pro-EU agenda. Maar de partijen die nu hebben gewonnen, daarvan is de tweede partij, net achter de eerste partij, is een anti-NAVO-partij.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of daar nog iets mee gaat gebeuren. Want de huidige coalitie, of de toekomstige coalitie, lijkt zich niet heel erg pro-NAVO op te stellen.
Nou ja, je kunt je afvragen wat de NAVO nog waard is. Weet je, ik bedoel, eigenlijk heeft de NAVO een flater geslagen met Oekraïne. Weet je, de Amerika is letterlijk 14 jaar bezig geweest om in Oekraïne, om eigenlijk de zittende regering Oekraïne weg te krijgen en het en mentaliteit te veranderen en oorlog met Rusland te forceren. Dus er is natuurlijk een staatsgreep geweest. Er was een anti- tenminste, er was eigenlijk een regering die was wat meer op zelfstandigheid en geen conflict met Rusland, maar ook niet toetreding tot de EU of de NAVO, dat soort dingen. Die zijn weggewerkt, eigenlijk om zeep geholpen. Vervolgens heeft Rusland weer de volgende presidentskandidaat vergiftigd die de andere kant op wil. Nou goed, dat is over en weer gaan totdat Rusland het zat was en de Krim binnengetrokken was. En dat omdat zoiets hadden van ja, wat er ook gebeurt, die marinebasis is ontzettend belangrijk. Dus dat... dat gezeik in Oekraïne, dat is eigenlijk helemaal, je zou kunnen zeggen, door de NAVO gevoed. Vervolgens heeft Rusland daar natuurlijk op gehapt en Poetin is binnengevallen. En wat doet de NAVO volgens? Eigenlijk helemaal niks. Weet je, tuurlijk, oké, ze hebben wat wapens gestuurd en wat tanks en weet ik veel wat. Maar om heel eerlijk te zijn, het zijn er gewoon de Oekraïners zelf die daar de boontjes mogen doppen. Tuurlijk zijn daar wel wat Amerikanen bij betrokken en worden ze getraind door Amerika en weet ik wat. Maar de NAVO doet daar niks. Ik vind ook niet dat de NAVO dat wel zou moeten doen per se hoor. Want dat, ik bedoel, het zou alleen maar escaleren. Maar je ziet gewoon, de NAVO heeft één heel groot probleem. En dat is dat het namelijk eigenlijk alleen maar Amerika is.
Mm-hmm.
En de rest, weet je, ik bedoel, het is niet alsof er geen enkel Europees land defensieapparaat heeft. Het is alleen dat iedereen gewoon politiek gezien andere belangen heeft. Dus dat werkt gewoon net niet helemaal. Mm-hmm. En dat is niet te vergelijken met China, wat gewoon één grote machine is. Hetzelfde als Rusland. Weet je, Rusland is een relatief klein land. Het heeft een economie vergelijkbaar met dat van Italië. Er wonen 60 miljoen mensen, maar het is in staat om de NAVO te bedwingen op dit ogenblik. Nou, dat, ik weet niet, dat is nogal wat.
Volgens mij, Nederland had het ook door. Die zijn aan het... nou goed, ik weet niet of... Maar is nog steeds niks in vergelijking met wat... Rusland en China allemaal aan het aan materieel ter beschikking hebben. Maar ik zag ook een bericht voorbij komen over een historisch grote aankoop voor defensie.
Ja, ik heb hem hier inderdaad. Ja, even kijken.
Het is niet misselijk ook wat we doen, maar
oh jezus, ik moet weer inloggen. Dit is weer.
Maar is het een premium?
Ja. Hoe doe je dat toch de hele tijd met die premium?
Ik heb een abonnement.
Voor al die kranten.
Een aantal, ja.
Ongelooflijk.
Ik gebruik het zo vaak. Ik dacht, dat is makkelijker. En elke keer moeilijk doen met die one foot ladder shit. 12-foot ladder.
Ja, nou, ik ga gewoon 12-foot ladder. Kijken of de...
Maar de artikel, ik zal even zeggen wat er staat. Defensie doet miljarden aankoop. Vergatten Israëlische raketten en superwapens voor de F-35. In één dag kondigde het kabinet de aanschaf aan van materieel voor defensie met een prijskaartje van minimaal 3,6 miljard. Het gaat om twee marineschepen die fors duurder zijn dan verwacht. En superraketten voor de marine, landmacht en luchtmacht. Defensie, staatssecretaris Christop van de Maat kiest voor een Israëlische raketsysteem. En niet voor de Amerikaanse HIMARS.
Ja, dat wordt het die HIMARS. Ja, HIMARS, dat is interessant dat ze dat niet doen. Terwijl die zijn juist tentoongesteld in Oekraïne van kijk eens even wat het kan. Maar dat is het Israëlische raketsysteem toch blijkbaar beter. Ja, interessant.
Ja, volgens mij wat mee te maken heeft, is dat het we kunnen straks in Europa onze eigen raketten gaan produceren, zegt hij erover. Dus,
Kopen technologie in plaats van alleen maar gewoon de wapens.
Ja, ja, en hij wil dus wel een soort van noem je dat, social return voor de wapentuigen hebben. Dus
ik denk dat ze beter die shit in Rusland kunnen kopen, die supersonische raketten. Want daarvan heb ik het idee van dat als je die dingen over hoort vliegen, heb je al zoiets van wow, what the fuck is dit voor space technologie. Maar
ik zag dat Lockheed Martin of een andere Amerikaanse wapenfabrikant die dat de stekker heeft getrokken uit dat project.
Ja, dat was Lockheed. En,
Ja, het is maar goed.
Wat het interessante is natuurlijk, kijk, die in zekere zin is de Oekraïne gewoon één grote demonstratie van wapencapaciteit. Die de Russen hebben met dat supersonische rakettechnologie natuurlijk een diepe indruk gemaakt. Ze kunnen in feite elke Europese stad raken in een kwestie van minuten. Omdat ze die supersonische raket hebben. Maar je moet je voorstellen wat het betekent als de Chinezen dit materieel hebben. En ik bedoel, die kunnen gewoon vliegtuigschepen opblazen. Mm-hmm. Dit is gewoon, je kunt niet een supersonische raket uit de lucht schieten met een raket die niet zo hard gaat. Weet je? Dus die Patriot-raketten, die al kut waren, die zijn nu, het is gewoon waarloos. Het kan gewoon bij het grof vuil. Weet je? Nou, daar heeft Nederland ook echt veel geld aan uitgegeven ooit. Het is gewoon achterhaalde technologie geworden. En nu heb je zoiets van, er is eigenlijk geen capaciteit om die supersonische raketten uit de lucht te halen. Dus hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Dat is een probleem. En ik zweer het je, dat is een van de redenen waarom Amerika behoorlijk stil is over Taiwan. Want als dat losgaat en China die zinkt daar inderdaad één of twee Amerikaanse vliegtuigschepen. Ja, dan ik bedoel, dat wordt wel een nucleaire oorlog dan.
Ja, of in ieder geval de wereld het op zijn kop. Dan is duidelijk dat de hegemonie van de marine van Amerika, wat toch
is klaar.
Is klaar, wat hun paradepaardje is.
Ja.
Denk dat de NAVO om deze, zeg maar, deze ontwikkeling een soort van te balanceren, troepen gaat stationeren in Finland op 100 kilometer van Sint-Petersburg af?
Rusland is niet geïnteresseerd in Finland. Weet je, ik bedoel, Finland is niet een gigantisch olieproducerend land.
Nee.
Het is alleen maar koud en mensen zijn er depressief en aan de alcohol. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het iets anders is dan gewoon symboolpolitiek. Weet je, dit is gewoon, kijk eens even, een land aan de grens is er, precies wat je hier in de Telegraaf leest. Weet je, de grens met Rusland is verdubbeld. Weet je, maar hoe dan? Wat? Weet je, ik bedoel, het is gewoon, het is een non-land. Het is klein, het is groot, maar er wonen bijna geen mensen. Er wonen 6 miljoen mensen in Finland of zoiets.
Mm-hmm.
Het is gewoon, moeten ze daar troepen gaan plaatsen? Ik weet het niet.
Ja, maar niet om. Ik bedoel, Rusland is geen dreiging, maar dat was dat op die manier, zeg maar, dat was natuurlijk bij Oekraïne ook niet. Maar het gaat erom de expansiedrift van Amerika richting bijvoorbeeld Oekraïne. En weet je, bedoel, je kan inderdaad wel, je kan als jouw raketten niet supersonisch zijn, maar ze staan wel op, weet je, op 100 kilometer afstand van Sint-Petersburg. Dan zijn ze alsnog heel snel. En misschien sneller dan je ze uit de lucht kan.
Ja, 100 kilometer is niks inderdaad. Nee. Ja, dat is waar. Ja.
Dus dat is natuurlijk een beetje de volgende stap in de mogelijke escalatie. Überhaupt wat gaat Rusland doen met die toetreding van Finland? Nou, ik denk ook dat ze Finland om die reden nog wel, of zeg maar niet om die reden gaan aanvallen, dus nu nog met rust gaan laten. Maar wat gebeurt er als Amerika of andere mensen raketbasis daar gaan neerzetten? En dat is natuurlijk wel gebeurd in al die andere Oost-Europese NAVO-landen.
Nou, het is, ik bedoel, het is moeilijk om de toekomst te voorspellen. Wat ik tekenend vond, twee dingen die hebben we zien gebeuren op de oliemarkt de afgelopen week. Aan de ene kant heeft de OPEC natuurlijk zijn productie naar beneden bijgesteld met 1 miljoen barrels per day. Dus 1 miljoen vaten per dag worden er minder geproduceerd. Wat de olieprijs in één keer 10% omhoog gejaagd heeft. Dat betekent dat we weer opnieuw met inflatie te maken krijgen. En dat
met prijsstijgingen.
Met prijsstijgingen. Ja, die inflatie die heeft inderdaad, die gaat gewoon sowieso door. Maar prijzen gaan omhoog.
Mm-hmm.
Maar goed, omdat de prijzen omhoog gaan van grondstoffen, zal er ook weer de geldprinter weer aan moeten in Brussel. Dus meer inflatie, nou goed, enzovoort. dit blijf je houden.
Zelf gekomen zelf.
Ja, wat je ook zag is dat Japan heeft besloten om zich niet langer te houden aan de olieprijssanctie. van het Westen. Dus het Westen heeft gezegd, wij gaan geen olie meer kopen van Rusland boven een bepaald bedrag. Of als we olie kopen, dan betalen we nooit meer dan deze prijsgrens. Nou, toen heeft Poetin gezegd van, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik verkoop je helemaal geen olie meer dan als je dat doet. En Japan is nu de eerste die de linies breekt en zegt gewoon van, ja nee, wij gaan dus wel weer olie afnemen. Laat maar weten wat het kost, Moskou. En dat, die sancties uiteindelijk hebben die zijn slechter voor ons dan dat ze voor Poetin zijn. Mensen hebben energie nodig. Punt. Er is niet een alternatief voor een vat olie. En dat is gewoon dat hoe hard Jesse Klaver ook gilt dat we allemaal zonnepanelen moeten installeren. Het is geen alternatief voor olie. Dat kan helemaal niet. Mm-hmm. En dat is iets dat moet nog doordringen. En vooral bij die D66-kliek die allemaal vinden dat de wereld eruit ziet zoals er in hun ogen uit zou moeten zien, die steeds vaker in botsing komen met de realiteit en achterkomen dat de wereld er toch echt wel degelijk anders uitziet. Dat is pijnlijk. Dat is een pijnlijk leerproces. En het vervelende is dat ze sleuren Nederland mee in die botsing en in dat leerproces. We moeten dat met z'n allen blijkbaar ondervinden, omdat we, ja, weet je, totdat jij €2,80 betaalt bij de benzinepomp voor een liter €1,95, valt het muntje blijkbaar niet. Die sancties moeten stoppen, omdat we hebben alleen onszelf daarmee. Mm-hmm. Weet je, we hebben gewoon toegang nodig tot goedkope energie. Dan kan onze kwaliteit van leven overeind blijven. Mm-hmm. En Poetin heeft gewoon nu de touwtjes in handen. En de NAVO kan niks, doet niks en kan gewoon niks. Het is gewoon een wassen neus.
Nou ja, ze kunnen wel wat. Ze kunnen stoppen met economische zelfmoord plegen en die sancties terugdraaien. Ja. En teruggaan naar vrijhandel. Want dat is denk ik voor iedereen de betere oplossing. Maar goed, dat zie ik niet snel gebeuren.
Nee, ik zie het ook niet snel gebeuren. Ja, nee, dat is pijnlijk inderdaad.
Het is wel grappig. Hebben we het wel eens gezegd? Ik zag het bij de oprichting van de NAVO. Heeft de toenmalige Amerikaanse president, volgens mij gezegd, of ambassadeur van Amerika, die zei, de NAVO is bedoeld om Amerika erboven te houden, Rusland erbuiten te houden en Duitsland klein te houden. Ja, dat gezegd, toch?
Die was besproken inderdaad. Ja. Nou, dat is precies wat het is. Duitsland is nu klein gehouden, die heeft geen toegang meer tot goedkope energie. Dat is de doelstelling bereikt. Rusland erbuiten te houden, dus geen toenadering tussen Rusland en Europa. Wat een huwelijk, perfecte huwelijk zou zijn, weet je, omdat zeker Duitsland een productieland is, per sang, gewoon leeft eigenlijk van goedkope energie. Rusland heeft dat. En met het opblazen van de Nord Stream Pipeline is duidelijk geworden. Ik bedoel, dat is de breuk geweest tussen Rusland en Duitsland, geforceerd door Amerika. Mm. En dat is waarom Oekraïne geopolitiek gezien belangrijk was voor Amerika. Want het is gewoon de breuk tussen die twee landen. En dat is die hele oude, ja, we vallen in herhaling, we hebben dit wel eens besproken. Dat is die theorie, de Heartland theorie. Yeah. Weet je, van de als China geconnect is met Eurasië, dus met Europa en met Azië, als dat allemaal aan elkaar vastzit. Die bouwen een brug naar Afrika en dan is het over en uit. Dat is de wereldmacht op dat ogenblik. En dat is de reden dat de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En dat is de reden waarom Amerika er altijd op gestuurd heeft om die landen uit elkaar te houden. Dat is gewoon altijd een topprioriteit geweest. Mm. Inclusief wat we eerder besproken met Israël in Arabië en ook of in het Midden-Oosten en ook in Noord-Afrika. Weet je, het is gewoon soms de bedoeling dat er conflict is. En daarom is er ook conflict. Mm-hmm. Decennium na decennium na decennium. Omdat het is de bedoeling dat landen niet bij elkaar komen. Want samenwerking is een bedreiging voor Amerika.
Ik heb wel het idee dat daar een... ik weet niet, ik blijf misschien ook de eeuwige optimist, zeg maar, van hoe lang dit nog door kan gaan. Hoe lang, zeg maar, politici dit soort beleid blijven voorstellen. Maar ik heb toch het idee dat de mensen die gekozen worden... ik weet niet of ze per se gaan veranderen, maar dat men iets anders wil. Zeg maar, nu hebben we de BBB gezien in Nederland. Ik zei, in Finland zie je de, wat ze noemen, rechtspopulistische partij, die voor de partij van de premier eindigt. En de centrumrechtspartij is nummer 1. Allemaal rond de 20%. Maar die is wel anti-NAVO zijn, wel anti, zeg maar, deze hele globalistische beleidsvorming. En ik heb het idee, we zaten net te kijken naar het debat over de verkiezingsuitslag in Nederland. En voor mij is de nikszeggendheid van de woorden die uit de monden komen voor een groot deel van die mensen gewoon zo groot. Het is,
Ja, maar het zijn omdat ze verzuipen in dogma en ideologie.
Ja.
Weet je, dat zie je met het PvdA en met GroenLinks. Als je ze echt aan het woord laat, dan komt er niets uit.
Mm-hmm.
Weet je, we hebben net een stuk zitten kijken van het debat van gisteren in de Tweede Kamer. Toen heb ik niet afgekeken, maar zag Atje Kuiken en Jesse Klaver aan het woord. En die trekpop van de VVD, die Sofie Hermans. En dan heb je echt, en dan zie je gewoon hoe laag dat niveau is, weet je, hoe weinig inhoudelijke kennis die mensen hebben. En ze gaan ook de hele tijd praten op de afspraak is gemaakt, de stikstofuitstoot, deze norm, dit model. Het kan niet, het is onzin, het is politieke onzin. En die mensen komen gewoon in aanvaring met de realiteit, namelijk gewoon met de rest van Nederland. En dan krijg je die rare uitspraken als van ja, wij wisten hier in Amsterdam al heel lang dat wat carpaccio was. Ja. En dat kregen ze op het platteland, ja. Hebben ze dat pas veel later opgepakt. Die mentaliteit, die krankzinnige, debiele shit.
Maar ik denk dat het. Ik denk mensen zijn er zo moe van. Zeg maar. Het is net niks zeggend. Het heeft geen bezieling.
Ja.
Het kent geen menselijkheid. En het is nog een soort van krampachtigheid van ja, hoe komen we hiervan af? Ik weet het niet. Dus mm-hmm. Dan stemmen we naar het BBB, wat inderdaad enigszins anders is dan hetgene wat je daar zeg maar ziet. Al denk ik niet dat zij het gaan veranderen, want ze zijn daarvoor inhoudelijk gewoon niet. Snappen ze het ook gewoon niet, maar ze zijn in ieder geval wat menselijker, zeg maar. We hebben misschien iets meer bezieling dan het gros in de politiek, maar ik zit te wachten tot dat schakelpunt van oké, nu is het gewoon klaar en nu gaan we iets anders doen en nu gaan we zoeken we wel menselijkheid en bezieling, ja, in plaats van deze nonsens.
Ja, maar ik denk dat je het niet moet zien als een vast geven. Het is iets wat altijd in beweging is. Mm-hmm. Want wat we nu zien is ook een reactie op de op het uitrollen van een hersenloze consumptiemaatschappij in de jaren 90. Mm-hmm. En eigenlijk de globalisering. En de opkomst van die gigantische industrieën, weet je, die olie-industrie die groter en groter en groter mm-hmm. werd. Weet je. Dus het is ook logisch dat daar op een gegeven moment gewoon een soort verzet tegenkomt. En dan gaat de pendulum gaat weer de andere mm-hmm. kant op. En dan zitten we. En nu zitten we hier. En nu gaat hij weer terug. Weet mm-hmm. je. Want we zien allemaal van, ja, maar die zijn ook knettergek. En dan gaan we naar de andere kant. Maar die zijn ook fucking knettergek. En dat is het tof van libertariërs. Die zitten precies in het midden. We hebben niet zoveel last van die politieke dogma's. Ik zeg niet dat er geen dogma's zijn in het libertarisme. Dat zal er ook wel zijn. Maar het is in ieder geval, gaat het uit van hoe de mens handelt. En dat is wat anders dan hoe de wereld eruit zou moeten zien.
Ja.
In de ogen van dit dogma of van dat dogma, weet je. En dat is, daarom is het beter. Daarom is het libertarisme beter. Omdat het gewoon uitgaat van de mens, van het humanisme.
Ja, het staat een beetje los van de waan van de dag, waar veel mensen toch in meegaan. En ik had een discussie met mijn vriendin over AI, zeg maar.
Oh ja,
en
omdat, altijd leuk.
Ja, omdat maar die is zeg maar, nou, die is heel erg bang, zeg maar, voor die ontwikkeling.
Maar ik ken heel veel van dat soort mensen.
Ja.
Die zijn alles wat nieuw is. Het is allemaal transhumanisme en het, ja, nee, tuurlijk. En
maar er zit dus ook een kern van waarheid in. Maar ik zeg van ja, maar voor mij is het niet anders dan we gezien hebben bij de digitalisatie, zeg maar, en smartphones en touchphones en internet en social media. Want als je kijkt hoe we ons nu gedragen naar elkaar toe en dat we continu van afleiding naar afleiding eigenlijk leven. In plaats van dat we echt menselijk met elkaar in gesprek gaan en dingen aan het doen zijn en zo, weet ik wat allemaal. We leven achter een scherm voor een groot deel van de tijd. Dus je kan zeggen dat is eigenlijk al transhumanisme, zeg maar. Hoe je het ook noemt. In ieder geval, ik vind het niet menselijk. Daar is ook geen bezieling in. En ik denk maar dat is redelijk recent allemaal. In 2008 kwam de eerste touchphone,
hoe heet dat? De iPhone 3 of de eerste 1, iPhone bedoel je?
2008 geloof ik of zo was dat, ik. Dus het is niet zo heel lang geleden dat we kennen. Het is natuurlijk allemaal steeds geavanceerder geworden en nu heb je AI en het gaat inderdaad nog meer dingen makkelijk maken en weet ik wat allemaal. Maar dat is misschien heel even een soort van inderdaad nodig en moet even doorheen gaan en dan beseffen van oké, die technologie is heel goed en heel fijn en kunnen we mooi inzetten.
Ja.
Maar we moeten vergeten dat er ook nog mensen zijn, dus we gaan ook nog eventjes leven in de natuur en weet ik wat allemaal. En dat, ik denk dat er een mooi, ik ben altijd van vriendin is altijd meer van, ik wil back to basic, zeg maar, in een hutje ergens in de jungle. En ik zeg ja, maar de technologische vooruitgang heeft ons ook heel veel gebracht. We hoeven niet meer met z'n allen op het land te gaan werken, weet je wel. Daar hebben we machines voor. Alleen ik denk dat we nu gewoon moet tot de realisatie moeten komen dat het een hulp, een tool is, zeg maar. En niet iets plaatsvervangend is van iets in onszelf. En dat we uiteindelijk dus ook een hutje op de hei hebben met een AI-robot.
Maar dat, je zegt net al van het libertarisme, weet je, dat is eigenlijk, het houdt dingen menselijk. Mm-hmm. En het is redelijk neutraal. En zo moet je ook al dit soort dingen. Kijk, een AI, een politiek gekleurde AI is direct een probleem. Weet je, ongeacht welke kant van het spectrum het opgaat, je wil geen politiek in technologie hebben. Je wil ook geen politiek hebben in onderwijs.
Je wil nergens politiek hebben.
Precies, je wil nergens politiek hebben. En dat is nu aan de hand. En ik zou me gewoon goed kunnen voorstellen dat technologie een heel goed in balans kan zijn met onze menselijkheid, mits we technologie in dienst stellen van die menselijkheid. Mm-hmm. En het lijkt de andere kant op te gaan. Ja. Het lijkt inderdaad zo dat mensen in dienst worden gezet van die technologie. En dat is iets waarvan ik denk van ja, dat moet men wel zich realiseren, dat je daar de grens trekt, dat je in de eerste plaats een mens bent. En als je als een hele dag als een zombie op je telefoon loopt te staren, dat een probleem is. Maar bijna niemand wil dat horen. Mm-hmm. Weet je, als je een soort van, ja, weet je, als je gewoon hoort van iemand die slaapproblemen heeft en die zijn fucking telefoon niet weg kan leggen, die is van sorry, 1 en 1 is 3. Weet je, ik bedoel, die dingen horen bij elkaar. En dat, dat is gewoon last. Mensen willen dat niet horen.
Mm-hmm. Ja, ik zag een artikel over AI gesproken van de Nederlandse kledingfabrikant G-Star.
Oh ja, oké.
Okay. Dus even staatje.
Ik ga even proberen, want we hadden wat internetproblemen hier. Even kijken, waar staat hij?
Om de technologie onder dat stukje van Finland besproken hebben.
Ja. Immerse.
De Nederlandse kledingfabrikant G-Star gaat internationaal mooie sier maken met een haute couture stuk. door een AI-computer is ontworpen en gefabriceerd door mensen.
Door een AI-computer. Het is ook wel weer geschreven alsof het soort van door een soort
iemand
kleuterjuf. Ja. Oh, dat is een AI-computer. Ja. Dat is dat wat de jeugd tegenwoordig doet. Ja.
Nou ja, maar goed.
Het is wel gefabriceerd door mensen. Dat valt dan nog wel mee.
Ja, nu nog wel.
Maar dit is een goed voorbeeld van, het is ontworpen door een AI-computer en gefabriceerd door mensen. Dan zie je al soort van de rol die mensen daarin spelen is ondergeschikt aan die van een AI-computer.
Mm.
En die twee dingen moeten gelijk zijn aan elkaar. Mm. En dat is lastig. Want ik kan je vertellen, het is niet ontworpen door een AI-computer. Het is ontworpen door mensen met behulp van een AI-protocol of een algoritme of iets dergelijks. En dus de hele manier waarop dit geformuleerd is al kut. Maar goed, oké, sorry. Ja, wat anders. Dit is wat de AI-computer heeft gefabriceerd.
Ik weet niet, misschien is het omdat ik na vorige week ben ik echt nog dieper in dat hele AI-rabbit hole gedoken en gekeken wat er is. Net zoals mij is, ik zit niet staan, maar voor mij is dat AI-computer, dat stond er voor mij in eerste niet. Dus, oh jawel, Midjourney staat er in de tweede alinea. Dus Midjourney is dan ook weer zo'n text-to-image AI-computer.
Ja.
Waarbij dus als je dan een prompt, zoals het heet, of bouwopdrachten noemen ze dat hier, dan maakt hij iets wat jij hebt gezegd. Nou, dat is naar dit geweldige ding uitgekomen. Wie wil het niet hebben?
Ja, nou ja, ik niet. En ik vind het, whatever, het is een gimmick. Weet je, dat vind ik, ik heb dat er wel mee. Weet je, het is dit soort technologie loopt het risico om heel gimmicky te zijn.
Mm-hmm.
Wat ik bijvoorbeeld interessant vind, het is echt gemaakt, denk ik, die ontwerpen. Vervolgens hebben ze een model dat aangetrokken en gefotografeerd. Terwijl dat is krankzinnig, weet je.
Laat Midjourney het gewoon doen.
Midjourney doet dat, weet je. Zeg gewoon van oké, je hoeft die hele fucking cape niet meer te maken, want niemand wil dit hebben.
Ja.
Maar laat het gewoon genereren en stuur het eruit. En het is een leuke 1 april grap, maar dat, helaas.
Ja, dat, ik dacht, nou goed, er zijn, ik heb wel het idee dat we echt in een AI-revolutie tijdperk aan het belanden zijn. Zeg maar, als je kijkt van wat er,
ja,
we hebben het de vorige keer gehad over hoe snel ChatGPT 100 miljoen gebruikers heeft behaald. Maar het is een van de vele AI-algoritmes die nu, zeg maar, al werkend is. Laat staan de AI-algoritmes die, zeg maar, nog ontwikkeld worden en wat er nog gaat komen.
Ja.
En ik krijg echt met steeds soort van groen besef van volgens mij is het echt, leven echt in de Matrix. Als dit nu al mogelijk is, als je nu al zulke beelden kan genereren met AI, ja, dan dan heb ik gewoon ooit bedacht van dit is, ik wil een spel spelen, levensecht, en daar zit ik nu nog steeds in.
Ja, en misschien is dat het ook. Maar ik moet je zeggen, ik word er op een verenigde manier ook heel enthousiast van, omdat het je het is een hele krachtige tool die je straks gewoon zelf kunt gebruiken. Dus ik ben bijvoorbeeld iemand, ik vind het altijd leuk om te produceren en dingen te creëren. Maar ik ben niet bijvoorbeeld grafisch heel goed, bijvoorbeeld. Weet je, ik bedoel, ik kan wel schrijven, maar ik kan niet goed ontwerpen, bijvoorbeeld. Maar doordat ik wel kan schrijven, kan ik met Midjourney bijvoorbeeld vette shit maken. Mm-hmm. En dat vind ik echt bizar. Weet je, vind ik echt heel tof. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die heel goed kunnen illustreren, zoiets hebben van, ja, maar het is nep, weet je. Maar ik heb gewoon zoiets van, luister, het is gewoon een tool. Weet je, ik bedoel, ik snap als jij vroeger een huis kon bouwen door takken aan elkaar te binden, dat je dan iemand met een hamer nep vindt. Ja. Omdat het gewoon, het is een soort van vals spelen. Maar ik weet niet, het kan mij niet verschillen. Het is gewoon een tool die je kan gebruiken.
Dat je hebt lekker in de weer met je takken. Ja,
ja, precies, inderdaad. Ja. Maar echt. Hey, zullen we nog heel eventjes een onderwerp wat vorige week waar niet aan toe zijn gekomen, omdat we door de tijd heen zaten, maar ik wil het gewoon laten zien. Mm-hmm. Dat is vorige week is Wim de Bie overleden van het legendarische duo Coat en de Bie. En zij hadden een in 1981 of in de jaren 80 hadden zij een dus een programma op tv elke zondagavond bij de VPRO, en daar deden ze sketches, en een van die sketches ging over een politieke partij die heette de Tegenpartij. En ik wou het eventjes laten zien.
Die tweede is trouwens van de vorige week bekeken hebben.
Wat hè?
Wat wil je laten zien? Die tweede is namelijk dat...
Ik wil die video laten zien.
Ja, die tweede moet je aanpakken.
Oh, de verkiezingscampagne van de tegenpartij. Ja. Oké, ja, deze. Even kijken. Oh, ik zet hem even op pauze. Ja, dit is een kleine...
Volgens mij begint hij ook bij 2,5 minuut.
Ja, oké. Okay. Hij staat nu op 4...
Oh, je hebt hem afgespeeld een keer, ja.
Oké, okay, dan ga ik hem half...
Oh nee, sorry, 4,21. Ja, klopt.
4,21?
Ja, ja, dat is goed.
Oké. Okay. Nou goed, dan gaan we. Ik zet hem eventjes full screen. Ik ga hem even mooi kijken. Gaan we.
En ik zeg, luister, staat daar Nederlander voor de laatste keer. Je kan kiezen of delen. Wij maken een dealtje. En die nieuwe deal luidt als volgt. Jullie hebben geen last meer van ons. Als wij geen last meer hebben van jullie, hoe kan dat? Rara, heer Van Es, hoe kan dat? Dat kan door te kijken wat zijn we eigenlijk aan het doen met z'n allen. Waardoor is de zaak naar de rotsmodij gegaan? Doordat die verzorgingsstaat onbetaalbaar werd. Belastingen wordt dit allemaal van gedaan. Maar kijk nou eens naar de vrije jongens. Die betalen ook belastingen. Maar wat gebruiken zij hiervan? Welke hebben zij hiervan nodig aan faciliteiten waar zij wel belasting voor betalen? Geen enkele. Want een vrije jongen, die gaat niet naar musea's. Heb die geen tijd voor? CRM valt dus af. Heb je ooit één vrije jongen in het openbaar vervoer gezien? In de trein, zo zit het? Nee, hij heeft zijn eigen wagen. Een vrije jongen, die hoeft echt geen sociale uitkeringen te hebben, mits men hem maar zwart laat werken. Dan zal hij nergens moeilijkheden overmaken. Onderwijs, belastinggeld, hoor nou toch eens goed. De kinderen van de vrije jongen komen meteen bij papa in de zaak. Dus wat zullen die dan onderwijs gaan volgen waarmee ze toch geen kant meer uitkennen? Begrijp je wel? Die hele ziekenvoorziening, ja, ook zo'n duur punt, die gezondheidszorg. Een vrije jongen heeft geen tijd om ziek te zijn, dus is hij nooit ziek. En mocht hij ziek zijn, dan schuift hij thuis twee leunstoelen tegen elkaar, gaat plat en belt zijn oude oma, die veel meer weet van ziektes dan die moderne snotneuzen van doktoren. Dus begrijp je, je betaalt belasting als vrije jongen, maar je maakt geen gebruik van de dingen die van die belasting worden gedaan. Dus is onze nieuwe deal te zeggen, luister eens jongens, wij betalen jullie niks meer, hè? Maar dan moeten jullie ook van ons geen geld meer vragen, dan vragen wij ook van jullie niks meer, zodat we er eigenlijk niks meer mee te maken willen hebben. We blijven in Nederland wonen, natuurlijk, maar los van elkaar. Begrijp je? En het zijn 3 miljoen vrije jongens. Als die dat doen, als die dus de staat geen cent meer kosten, dan zijn we in één klap uit dat hele vergrotingstekort. Ja, zo zit dat. Dus wat zal ik nou toch, meneer Van Es, met een schijnherder
schrijven? Nee, schrijven.
Goed, de vrije jongen. Ik vind het een schitterende. Ik kan het me herinneren van vroeger. Maar ja. De vrije jongen, dat is eigenlijk de ondernemer. Eigenlijk, wat nu een ondernemer wordt genoemd. Dat was toen een vrije jongen.
Ja, Joost zei van mij, dat was inderdaad in zijn show de Hij heeft een schatting gemaakt van 3 miljoen vrije jongens en die niks van de overheid te maken. Maar hij wordt gewoon libertaris. Daar heeft hij het over. En ik vind het heel mooi dat hij haalt een aantal dingen aan die zo libertair zijn. Zeg maar. Dus eens zegt van, ja, weet je, wij gaan niks meer betalen. We hebben niks nodig, mits je ons zwart laat werken.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon
dat is de credo van de libertariër natuurlijk.
Ja. Laat ze maar rusten en we betalen. Als we geen belasting hoeven betalen, dan betalen we alles zelf wel.
Ja, precies dat.
Dus ja, ik vind het moet
wel een typetje aan gewijd worden, want je kan dit natuurlijk niet hardop zeggen.
Nee, blijkbaar.
Maar wat ik interessant vind, is dat ondanks dat het een typetje moet zijn, toch in de jaren 80 iets is wat bij de VPRO te horen was. Misschien niet helemaal serieus genomen, maar toch wat serieuzer dan het lijkt. En ik heb echt het idee van dat dat is veranderd. Weet je, ik bedoel, net als dat ik het gevoel heb, ik was vroeger bij wijze van spreken, ik was lid van de VPRO en ik stemde op een linkse partij. En ik ben niet wezenlijk veranderd, maar nu zou ik bijvoorbeeld vanwege deze podcast als rechts worden gelabeld. Weet je, en ik was zoiets van, ik ben nog altijd dezelfde, er is niets veranderd. Weet je, ik wil gewoon een vrije jongen zijn. Ja. En toen kon dat bij de VPRO en tegenwoordig kan dat niet meer bij de VPRO, maar het maakt niet uit. Weet je, ik ben niet veranderd.
Het is wel grappig, want we hebben eerder over gehad, maar ze zijn natuurlijk gewoon zo populair geworden dat uiteindelijk ook zelfs Peiling zei van als ze mee zouden doen, dat ze een van de grootste partijen van Nederland zouden worden, waardoor ze dus ook voor gekozen hebben om, zeg maar, die karakters een soort van in de uitzending, zeg maar, te killen.
Ja.
Dus die hebben ze een soort van, of ze zijn, geloof ik, gevlucht naar in een van die afleveringen, gevlucht naar het buitenland of zo.
Ja.
En ook destijds was het Jan Maat die ook stukjes gebruikte van de show, zeg maar, in zijn...
Oh, Jan Maat. Dat ja. was toen de
recess van die tijd.
Ja, hoe heette die partij ook alweer? Centrumpartij.
Centrumpartij.
Ja, dat was de hij was extreem rechts toen.
Ja, de Centrumpartij was rechts. Maar die heeft dat ook gebruikt inderdaad in zijn verkiezingscampagne. En het was dus heel populair. En ik denk dus ook dat het hele idee wat hij schetst ook heel populair is. Ja.
Nou goed, de VPRO, vroeger was het nog wat. Tegenwoordig is het alleen maar Jesse Klaver bullshit. Goed, even kijken. Voor iedereen die dat nog niet gedaan heeft, vergeet niet te liken en te subscriben. Er staat een duimpje omhoog. Like het. Dan zien meer mensen deze video. Subscribe op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Onze subscribers groeien, maar heel weinig. Gewoon dat iedereen natuurlijk elke week gewoon klaar zit voor een nieuwe aflevering. Dat snap ik. Maar als je subscribe, dan krijg je ook een notificatie in je YouTube. En het is gewoon één groot feest. Wij gaan zometeen door op vivavalentine.com voor alle premium leden. Extra, wat zeg ik? Tribe members. Ik zeg premium leden. Het zijn heel erg GameKings. Nee, het zijn tribe members. dat zijn bazige bazen die ons supporten. We hebben jullie support echt keihard nodig. Want zonder... we hebben geen adverteerders. We hebben geen sponsor. We hebben geen inkomsten. En we maken deze podcast vanuit een studio. En er zitten allemaal mensen nu te schakelen. En we hebben allerlei spullen nodig, zoals camera's en nu een nieuwe lens, omdat de lens waar je nu naar kijkt niet helemaal goed is voor deze camera. Nou, ik zal je de details besparen, maar anyways, support Vivo Valentine via een tribe membership op vivovalentine.com en dan kun je na afloop van deze uitzending direct naar vivovalentine.com gaan en daar verder kijken een uur lang naar een extra aflevering van aflevering 102, waarin Robert en ik gewoon nog een heel uur doorpraten over alles wat er in deze clown world gebeurt. Top dat je gekeken hebt. Je bent sowieso een bazige baas. En we zien je zo meteen op vivavalentine.com. Later.